Nieuwsradio. Ask me anything. Jurgen Rijman.
Welkom bij BNR Ask Me Anything, het social radioprogramma van Nederland. Fijn dat je luistert. Vandaag mag je alles vragen over armoede onder ZZP'ers. Want volgens het CBS loopt die groep een veel grotere kans op armoede dan andere werkenden. In 2017 is onder ZZP'ers het aandeel met een laag inkomen gestegen van 8,1 naar 8,6%. Arm zijn terwijl je werkt dus. We gaan op zoek naar de oorzaken en de oplossingen. Heb je vragen erover? Stel hem via Twitter, @BNR. Via Facebook, je mag me mailen, askme@bnr.nl. WhatsApp kan ook, dat nummer vind je op bnr.nl. Of bel 020-468-4x0 en stel je vraag live in de uitzending. Mijn gast in de studio vandaag is ZZP-expert Pierre Spanings. En aan de telefoon heb ik Ruud Muffels, hoogleraar arbeidsmarkt en sociale zekerheid aan de Universiteit Tilburg. Goedemorgen, heren. Fijn dat jullie erbij zijn.
Goedemorgen.
Pierre, ben je zelf ook ZZP'er?
Ik ben absoluut ZZP'er, al 20 jaar.
En loop jij risico op armoede?
Ik denk dat überhaupt iedereen in Nederland risico op armoede loopt. Er hoeft maar heel weinig te gebeuren of je valt van je comfortabele stoel. En je hebt grote problemen. Dat zit vaak in de persoonlijke sfeer. Rampen kunnen iedereen overkomen. ZZP'ers zijn ondernemers. En ondernemers hebben een groter risico om op een economische golf omhoog te komen, maar ook met een economische golf naar beneden te gaan. Ja, dat risico loop ik ook.
Ja. Ken je veel ZZP'ers nu in armoede leven?
Nee, ongeveer in de verhouding van de cijfers van het CBS nu.
Ja, zo. Ja. Dus die cijfers kloppen wel redelijk.
Met die cijfers is niet te argumenteren.
Ja, oké, goed zo. Als je dan een voorbeeld moet geven, waar moeten deze mensen het mee doen?
De CBS hanteert een armoededefinitie, een huishoudinkomen. Pak een beetje een alleenstaande ouder met één kind. Als die minder dan 1380 euro per jaar verdient, dan geldt die als arm in deze statistiek.
Ja. Ruud, goedemorgen. Zou je zeggen dat dit een groot probleem is onder ZZP'ers? Of gaat het over het geheel genomen best goed met ZZP'ers?
Ik denk dat over het algemeen het met zelfstandigen niet slecht gaat in Nederland. Hè. Mm-hmm. Zo, dat is het beeld niet. Maar we hebben het over een klein deel van de ZZP'ers, maar ook de ZMP'ers, hè, de mensen met personeel, die het wel moeilijk hebben. Dat heeft dan vooral te maken met het aantal uurtjes dat ze werken, maar ook met het uurinkomen, met het uurloon wat ze kunnen verdienen. Er is heel veel concurrentie op die markt. En daardoor zijn die lonen echt laag. Het is ook een beetje een soort bonanza-kapitalisme wat daar plaatsvindt. En ze worden ook tegen elkaar uitgespeeld, waardoor die lonen erg laag zijn. En ze moeilijk aan het bijstandsniveau komen. En ja, ze kunnen natuurlijk wel aanvullende bijstand vragen. Maar ja, daar hebben ze dan vaak geen zin in. Dat is een heel gedoe. Hè. En dan gebruiken ze die route niet. En dan zit je in de problemen soms. En dat is vooral tijdens de crisis. Maar je ziet dat het ook na de crisis, dat toch voor veel ZZP'ers, die eigenlijk toch werknemer zijn, hè. Uh-huh. Ze zijn geen echte ondernemers vaak. Het is een beetje uit nood geboren. Ze kunnen moeilijk een vaste plek vinden. En als normale werknemer. En dan kiezen ze voor het ZZP-schap. Maar ja, dat is niet altijd de gelukkige keuze wat betreft het inkomen.
Herken je dit, Pierre?
Ik herken heel veel in het verhaal. Er zijn ook dingen die ik herken omdat ik ze vaker gehoord heb en omdat ik ervan weet dat daar ook een andere kant aan dat gelijk zit.
Zoals?
Nou, wat er volgens mij misgaat aan de hele discussie is dat we meegaan in het verhaal van het CBS dat ZZP'ers een hoog risico lopen op armoede. En risico, dat is een beetje een boeventaal uitdrukking van statistici. Mm. Het betekent niet meer dan dat er een relatie is tussen aan de ene kant ZZP'en en aan de andere kant armoede. Een of andere relatie, dat kan de ene relatie zijn dat ZZP'en leidt tot armoede. Het kan ook de andere relatie zijn dat armoede ertoe leidt dat mensen gaan ZZP'en om zich uit die armoede te knokken. En dat onderscheid maakt het CBS in een vorige onderzoek ook heel duidelijk. Dat onderscheid is op deze basis niet te maken. En ik heb vooral heel veel bewondering, als we het over werkende armen hebben, heb ik vooral heel veel bewondering voor arme mensen die werken. En dan heb ik het minder over, oh jee, er zijn werkende mensen die het arm hebben.
Ja. Nee, maar als ik even naar de pure ZZP'ers kijk, dat zijn toch vaak, je begint je woord ZZP omdat je denkt van, ja, ik wil ondernemen. Of net wat Ruud ook zei, je kan het, dat je uit noodzaak ZZP'er wordt. Maar zijn er ook bepaalde branches waar ik kan zeggen dat er daar een risico groter is, bijvoorbeeld als ZZP'er, om onder die armoedegrens te komen?
ZZP, ondernemerschap en succes, geld verdienen, tevreden klanten hebben, is iets wat met golven gaat. En de ene branche, het ene beroep is gevoeliger voor die golven dan het andere.
Ja.
Toerisme gaat beter als er meer verdiend wordt in het land, en minder goed als er minder verdiend wordt. Daar vallen heel snel klappen. In de detailhandel zie je dat ook. Webwinkels, als consumenten veel te besteden hebben, kun je groot geld verdienen met een webwinkel. Maar dat zag je in de crisis ook. Zodra dat achteruit gaat, als mensen minder besteedbaar inkomen hebben, kopen ze ook minder. En dan ben je met je kleine winkeltje weg.
Ja, Ruud, wat ook uit het onderzoek naar voren komt, is dat binnen de groep ZZP'ers er ook grote verschillen zijn. Bijvoorbeeld mensen met een niet-westerse achtergrond en het verschil tussen hoog- en laagopgeleiden.
Ja, die verschillen zijn heel erg groot. We weten dat met name bij mensen met een andere achtergrond, dat daar het percentage dat ook in flex werkt en daarmee in kleine baantjes werkt. Omdat er zelfs geen flexbaan beschikbaar is als ZZP'er begint. Ja, dat het aandeel heel erg groot is. Ze proberen van alles om inderdaad uit die armoede te komen. En dan alles aan te pakken. En dat leidt tot deze situaties.
Ja, maar als je dan kijkt tussen hoog- en laagopgeleide?
Ja, hoog- en laagopgeleide, idem dito. Veel van dit soort werk vindt plaats in sectoren waar eigenlijk weinig scholing gevraagd wordt. Het zit ook in de horeca, het zit in de landbouw, tuinbouw enzovoorts. En detailhandel inderdaad ook. En vaak laagwaardig werk, althans, daar is niet heel veel scholing voor nodig. Waardoor inderdaad de lonen laag zijn. Maar ook de kans dat je, als je daar werk vindt, dat het maar een aantal uren is per week. Waardoor je niet boven die armoedegrens uitkomt.
Ja. Nou, maak eens ook een onderscheid bij eerste en tweede generatie. Zeg maar, laten we het even gewoon voor het gemak allochtonen noemen. Ik wil niet van het woord, maar het spreekt even makkelijker nu. Is het ook niet zo dat door het hele onderwijssysteem het blijkt dat allochtonen vaak ook achterblijven? Ik bedoel, ik heb het zelf meegemaakt met mijn kinderen. Die kregen allemaal een VMBO-advies bij een CITO-toets. Terwijl ze allebei gewoon een gymnasium gedaan hebben uiteindelijk. Omdat ik daar mijn poot stijf heb gehouden. Van dat gaat niet gebeuren. Is het gewoon niet dat we onze eigen statistieken laten kloppen op deze manier eigenlijk door het hele onderwijssysteem?
Nou, ik denk dat je daar wel een heel belangrijk punt raakt. Kijk, het gaat vaak ook om opvattingen van werkgevers. Ook opvattingen van docenten of van scholen over de kwaliteiten van mensen. En wij noemen dat statistische discriminatie. Hè? Dus dat op grond van gemiddelde kenmerken van een groep worden mensen eventueel afgewezen voor een bepaalde positie. Er is wat dat betreft, dat zijn vooroordelen, dat zijn opvattingen. Er is nog heel veel te doen in het onderwijs ook. En ik denk dat het belangrijk is dat die afstand tussen onderwijs en werkgevers en waar het werk plaatsvindt, dat die veel kleiner moet worden. Dat er veel meer moet worden samengewerkt in het mbo, het vmbo enzovoorts, met werkgevers om te kijken wat de kwaliteiten ook zijn van de mensen die de school kan aanbieden. Want dat weten werkgevers vaak niet.
Nee, meer op talent gaan scouten dan op afkomst.
Ja, exact. Ja, dat is veel belangrijker.
Dat is veel belangrijker. Je hebt daar niets tegen in te brengen, want ik zie je meeschudden.
Misschien lijkt het voor jou alsof ik nee schud, maar in mijn hoofd gaat het van ja, want ik ben het verschrikkelijk eens met jou, met jouw opmerking hierover. En ook een goede reactie uit Tilburg.
Oké, goed zo. We gaan even nog voor het einde de feit of fabels doen, heren. Ik doe even wat stellingen. Enig wat je hoeft te zeggen is feit of fabel. En eventuele toelichting doen we dan na de break. Ik ga bij de eerste. ZZP'ers kunnen er zelf meer aan doen om te voorkomen dat ze in de armoede belanden. Feit of fabel?
Dat is een feit.
Ja? Ruud?
Ik twijfel. Ik zeg nu fabel. Ja.
Oké, goed, zo dat we in discussie bent zo meteen. We gaan naar de volgende. De armoede onder ZZP'ers zal de komende jaren alleen maar toenemen. Feit of fabel?
Fabel.
Ruud?
Fabel, denk ik, ja.
En dan hebben we de laatste. Armoede onder ZZP'ers is deels verklaard door alle regeltjes die waar ze zich aan moeten houden. Feit of fabel?
Feit.
Feit.
Feit. Ja, ik heb ook een hele mooie WhatsApp binnengekregen die ik zo meteen van jullie ga behandelen. Maar ik krijg ook iemand hier die zegt van, onder wat ze we gaan. Je zegt van. Mooi onderwerp dat eindelijk de aandacht krijgt. De CEO van Fit for Free buit zijn personeel uit, waaronder ook de ZZP'er. Deze mensen zijn ook verantwoordelijk voor armoede onder de werkenden. Nou ja, het is, die hadden we net volgens mij hier, de CEO. Dus hij kan zich niet verweren, dus dan vind ik het ook niet netjes. Ik had het niet moeten lezen, mijn excuses hiervoor. Maar dit is een mening, hè. En dan moeten we daarmee doen. We gaan zo meteen naar de break. En dan gaan we na de break ook antwoord geven op de vragen, de discrepantie die we hadden zo net over de feiten of fabels. ZZP'ers... zullen de laatste... Nee, wat was het? Kunnen zelf meer doen om te voorkomen dat ze in de armoede belanden? Daar was er een meningsverschil over. Die gaan we zo meteen behandelen. En we gaan ook kijken van, de regeltjes waar ze allemaal onderworpen worden. Maar dat is ook een drama. We gaan het er zo bespreken. 020-468-4-0 als jij nog een vraag hebt.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything.
Ja, vandaag in Ask Me Anything hebben we het over armoede onder ZZP'ers. Ik praat erover met ZZP-expert Pierre Spanings. En ik heb ook aan de lijn hoogleraar arbeidsmarkt en sociale zekerheid aan de Universiteit Tilburg, Ruud Muffels. Ja, die hebben we allemaal nog zijn. En we hadden voor de break, heren, gingen we naar de feiten of fabels. En toen hadden we eentje waardoor jullie het niet over eens werden. Ik vind het een mooie, want het is toch iets wat mensen vaak wat zeggen. ZZP'ers kunnen zelf meedoen om te voorkomen dat ze in armoede belanden. Jij zei meteen feit. En Ruud zei een fabel. Waarom vind jij het een fabel, Ruud?
Nou, omdat ik toen straks had ik het ook over dat een groot deel van die ZZP'ers die in armoede verkeren, dat die in feite een baan willen, maar dat niet kunnen krijgen. En dus genoegen moeten nemen met een ZZP-baantje, zeg maar. Ja. Met weinig uren en een laag loon. En dat is een beetje de arbeidsmarkt waar we nu in zitten. Door de flexibilisering van die arbeidsmarkt zie je aan die onderkant van die arbeidsmarkt heel veel van dit soort banen ontstaan. En je kunt zeggen van ja, het ligt aan. De mensen kunnen er zelf wellicht wat aan doen door naar een andere baan te zoeken, maar het feit is juist dat ze dat niet kunnen vinden. Door een lage opleiding of doordat werkgevers opvattingen hebben die ertoe leiden dat ze niet in aanmerking komen voor die banen, enzovoort, enzovoort.
Maar we zitten met onze economie in een hoogconjunctuur. Ik bedoel, dat gaat beter met onze economie.
Ja, zeker.
Dan zou je toch zeggen dat het over alle linies gewoon beter moet gaan. Heeft het gewoon ook niet te maken met het feit dat de grote bedrijven op een slimme manier, op deze manier ZZP'ers ook uitbuiten?
Nou ja, dat is wel wat je... uitbuiten is altijd een groot woord, maar...
Ik durf het te zeggen, jij hoeft het niet te gebruiken, ik gebruik het maar.
ik heb zelf onlangs een stuk geschreven waarin ik zeg, het is een goedkope lonenstrategie van werkgevers, misschien is dat hetzelfde, dat werkgevers zo weinig mogelijk willen betalen, omdat die concurrentie ook op die markt geweldig groot is en is toegenomen. Dus ik snap dat ook wel van werkgevers. Alleen het leidt tot situaties waarbij mensen toch dramatische inkomens hebben, langzamerhand.
Dat kan je er niet veel... Sorry hoor, kijk even naar Pierre, daar kan je er dus niet veel aan doen.
Als je op die manier over nadenkt, op die manier redeneert, dan kun je er weinig aan doen. Als je kijkt naar de individuele werkende, die op verschillende manieren verschillende mogelijkheden ziet om aan de kosten te komen. Als je ervoor kiest om dat te doen, niet in loondienst, maar voor eigen rekening en risico, als ZZP'er, of dat nou een beslissing is om dat voor langere tijd te doen of om dat gewoon eens een tijdje te proberen, wat ook heel veel mensen doen. Op het moment dat je die stap neemt, dan krijg je je eerste, je tweede klus. En dat is misschien niet zoveel uren, dat is misschien niet voor zo'n tarief als je zou willen. Maar we zien in de cijfers van het CBS dat het allergrootste knelpunt zit bij de hele kleine ZZP'ers, zoals dat heet. De mensen die een uur of 12 per week werken. Dan moet je denken aan mensen bijvoorbeeld die een partner hebben en die een paar uur per week ook een webshop hebben en daar een minimaal inkomen uithalen.
Maar dan ben je toch niet arm, want je hebt je partner die nog gewoon inkomen verdient.
Dan heb je in je huishouden heb je meer geld. Maar ik denk dat heel veel ZZP'ers die weinig uren maken, met niet al te veel moeite in staat zouden moeten zijn om dat aantal uren, betaalde uren, uit te breiden. Mensen houden zich daar ook vaak klein in.
Ja, soms ook bewust willen mensen, die zijn er heel blij in.
Soms ook bewust, maar het kan ook zijn dat ze gewoon niet weten hoe ze het zouden kunnen
uitbreiden. Moeten doen.
En er wordt heel weinig gebruik gemaakt, hoor ik om me heen, ook in mijn eigen gemeente waar ik woon in Zwolle. Er wordt heel weinig gebruik gemaakt door ZZP'ers van de ondersteuningsmogelijkheden die er zijn. Ja. Er is veel meer mogelijk dan mensen vaak denken, dus zoek advies, zoek steun.
Ja. Is het ook niet zoiets van dat vaak ja, een misplaatste trots is, Ruud, bij ZZP'ers, dat je denkt, ik ben voor mezelf begonnen en dan moet ik het ook laten zien dat ik het zelf kan, dan ga ik niet mijn hand nog even erbij openhouden voor de overheid.
Ja, dat is, ik denk dat het, kijk, we hebben het eigenlijk over verschillende groepen. Hè? Ja. Je hebt het over een groep ZZP'ers die gewoon een zelfstandige onderneming willen beginnen. En dat heeft aanloopproblemen en het duurt een aantal jaren voor je iets hebt opgebouwd. Tuurlijk, die zijn er. Aan de andere kant, ik had het over de groep van mensen die ja, nooit gedwongen dat kiezen. Juist. Omdat er niks anders beschikbaar is. En ja, dat is een heel andere groep. Ja, die eerste groep, ja, die wil het ook zelfstandig doen. En die is daar trots op. En die wil de handje niet ophouden. En die tweede groep, die het nooit gedwongen uit nood doet, die vinden het erg lastig. Ook, ja, die moeten dan naar de sociale dienst, hè, of om aanvullende bijstand te vragen. Nou ja, dan moeten we een hele hebben en houden blootleggen bij die sociale dienst. Het zijn ingewikkelde berekeningen. Wat is nou eigenlijk je gemiddelde inkomen? En, vermogen wordt meegewogen. En je auto, enzovoorts. Ja, die willen dat dus niet. Die zeggen van ja, god, dan liever wat minder.
Ja, het is een hel om door die hele malle molen te gaan. Ja, en dat weerhoudt mensen ook ervan. Nou heb ik een vraagje binnen. Zijn er nog meer regeltjes die ZZP'ers te veel belemmeren nu? Wat zou jij kunnen bedenken daarvoor, Ruud?
Als je kijkt naar hoe zelfstandig ondernemerschap wordt bevorderd in Nederland. Ik bedoel, dan doen we dat redelijk goed. Er zijn, en sommigen vinden zelfs dat we dat te goed doen. Hè? Dat we eigenlijk te genereus zijn naar mensen die een onderneming willen starten. Maar hier gaat het om een hele specifieke groep. Hè? We hebben het over mensen die in armoede verkeren en die dat nooit gedwongen doen. Ja, die hebben te maken met de regels van de bijstand. Maar die hebben ook daarnaast te maken met regels waar ze misschien ook moeilijk een weg in vinden. Want ja, als je ondernemer bent, dan moet je aan allerlei wetgeving voldoen. En het is geen sinecure. Hè? Je moet ook flink van wand weten als ondernemer tegenwoordig. En ja, ik denk dat ze daar ook wel tegenaan lopen van...
Ik heb hier een voorbeeld ook van Frank, WhatsApp van Frank. En die zegt, hoi Jurgen, ik ben zelf ondernemer. Ik had één werknemer, deze gaf ik een vast contract... en verdiende de helft minder dan ik onderaan de streep. Maar hij kon wel een hypotheek krijgen, waardoor zijn maandlasten stukken lager dan bij mij. Ik betaal me scheel aan huurprijzen tegenwoordig en ik kan geen hypotheek krijgen. Hierdoor ben ik minder goed in staat om een buffer op te bouwen. Misschien moeten banken wat flexibeler worden. Ja, ik kijk even naar jou, Pierre.
Banken moeten flexibeler worden, ja. En er is ook beweging op dat gebied. Banken, vaak samen met uitzendbureaus, proberen allerlei constructies... om op een wat toegankelijkere manier naar inkomens van ZZP'ers te kijken... Zodat ze eerder in aanmerking kunnen komen voor een hypotheek... als hun onderliggende verdienvermogen daar aanleiding toe geeft. Waar het vaak misgaat, is in het één-op-één gesprek... of het nou aan de keukentafel is of in het kantoor van de bank... tussen de aanvrager van de hypotheek en de bankmedewerker... die daarover moet beslissen. Die daar ook allerlei algoritmes tegenwoordig voor tot zijn beschikking heeft. En op dat uitvoerende niveau, heel praktisch... van deze ene ZZP'er in die situatie krijgt hij nou voor dat huis... deze hypotheek, daar valt toch vaker dan nodig is... de beslissing uit in het nadeel van de ZZP'er... in het voordeel van de zekerheden van de bank. Dat is zo.
Ja. Als ondernemer heb je het gewoon niet makkelijk. Dat is,
Nee, maar je hebt wel heel veel fun ook.
Ja, het is wel. Je moet de fun erin kunnen vinden, dat is waar. Adrianus, goedemorgen. Adrianus?
Ja, ik begrijp het.
Oh, sorry, Adrianus, sorry. Kan je even opnieuw beginnen? Want ik had je niet goed aangeklikt, ja.
Nee, ik hoorde jou wel de eerste keer.
Oké.
Okay. Hey, Jurgen, ik heb eigenlijk moeite met het verschil tussen een ondernemer... en tussen een zelfstandige zonder personeel. Want een zelfstandige is toch... en blijft een zelfstandige. Ik heb altijd gezorgd dat ik zelfstandig was. Ik heb iets aangeboden wat in de markt gewoon eigenlijk lag. En daarmee heb ik altijd mijn centen verdiend. En of ik heb geen moeite gehad om mijn geld te verdienen.
Wat is jouw vraag precies, Adrianus?
Ja, wat is nou het verschil tussen die zelfstandige zonder personeel... en een zelfstandige die voor zichzelf kan zorgen?
Er zijn natuurlijk heel veel... Er zijn natuurlijk heel veel zelfstandigen zonder personeel die prima voor zichzelf kunnen zorgen. Ik denk ook dat ondernemerschap, ja, de een vindt het wel ondernemerschap als je in je eentje werkt voor eigen rekening en risico. En de ander vind je pas een echte ondernemer als je een grote organisatie opbouwt met veel mensen in een loondienst en functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken en slechte koffie. Voor mij zijn ZZP'ers in principe gewoon ondernemer, klaar.
Het zijn ondernemers, zijn het gewoon zelfstandigen zonder personeel, daar staat het voor. En je kan ook zelfstandig anders zijn, ja, als je nooit iemand in dienst hebt genomen, maar dan ben je ook een ZZP'er, hoe je het went of keert, toch? Of zie ik het
lijkt mij wel.
Lijkt mij wel, ja. Als je tenzij je zegt van, ja, ik voel me ook zelfstandig als ik voor een baas werk, nou, dan mag je ook zelfstandig zijn.
Dat zijn lastige types.
Ja, het is moeilijk te duiden zo. Ik krijg hier een WhatsApp binnen. Volgens mij help je ZZP'ers het meest door transport via auto, boot, trein, vliegtuig fors duurder te maken, maar dan krijg je weer een gezondere, kale markt waar ZZP'ers goed kunnen functioneren. Ja, Ruud? Ik zie namelijk een verband, maar misschien kan jij het wel duiden. Het verband tussen transport duurder maken en een gezonde lokale markt.
Nou ja, ik weet niet of dat de oplossing is. Kijk, waar het om gaat is dat... Kijk, ik heb het steeds over die groep die eigenlijk geen echte ondernemers zijn. En daarvoor heeft dat natuurlijk geen enkel effect. Waar het gaat om de echte ondernemers, waar Pierre het over heeft... Ja, je moet gewoon zorgen voor een, wat wij noemen een level playing field, waar je kunt ondernemen en op een goede manier. En dan is daar markt voor als je een goed product hebt. Dus daar speelt alles een rol. Daar speelt transport een rol, maar er spelen veel meer vestigingsvoorwaarden een rol, enzovoorts, enzovoorts.
Zijn er regels die absoluut van tafel moeten? Ik kijk even eerst naar, Ruud. Zijn er regels die absoluut van tafel moeten?
Nee, zo zou ik het niet willen zeggen. Die regels zijn ook niet voor niks gemaakt. Ik denk wel dat je, kijk waar het gaat om, Pierre had het net over het krijgen van een hypotheek voor zelfstandig ondernemerschap. Ja, dat banken zijn wel erg risicomijdend sinds de bankencrisis, zeg maar. En ze zouden wat open oog kunnen hebben voor start-ups en nieuwe ondernemingen. Die komen vaak niet aan de bak bij de banken, terwijl ze eigenlijk daarvoor bedoeld zijn. Ze moeten juist ondernemerschap en industriële bedrijvigheid stimuleren. Maar ja, dat lijkt het soms niet op. Dus dat vind ik, daar zou je naar die regels kunnen kijken. Maar
als je kijkt bijvoorbeeld naar de onduidelijk op de wet DBA.
De wet DBA,
ja, dat is een... Ja, dat is een lang verhaal, denk ik. Daar kunnen we een uitzending over vullen.
Hij kan heel kort, Ruud.
Oké, weet je, we gaan zo meteen verder hierover praten. Want ik vind die wet DBA natuurlijk, het is een heet hangijzer. Heb je ook als een van de redenen genoemd waarom het op een gegeven moment slechter ging in 2000.
Het is de olifant in de kamer bij deze hele discussie.
Precies, ja. Nou. We gaan het dus over hebben. Maar we moeten helaas afscheid nemen van Ruud Muffels. Bedankt voor je bijdrage het eerste half uur. En ik ga zo meteen verder hier in de studio. En dan praat ik gewoon door met Pierre. En dan krijg ik ook nog iemand van het FNV, jouw favoriete club. Die hier haar mening gaat geven. Heb jij nog vragen over zelfstandigen zonder personeel en armoede? Of ben je zelf een ZZP'er en wil je graag weten waar jouw kansen liggen of waar je vooral op moet letten om niet in het risicogebied van de armoede te komen? Laat het ons even weten via Twitter @BNR, via Facebook. Je mag me even WhatsAppen, het nummer vind je op bnr.nl. Bellen mag ook, hoor. Dan kom je bij mij live in de uitzending 020-468-4x0. En ik wacht ook nog op die ene die er
met gestrekt been
gaat. Tot ziens.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything. Jurgen Rijman.
Ja, je luistert nog steeds naar het Social Radioprogramma voor Nederland. Vandaag mag je alles vragen over armoede onder ZZP'ers. Volgens het CBS loopt die groep een veel grotere kans op armoede dan andere werkenden. In 2017 is onder ZZP'ers het aandeel met een laag inkomen gestegen van 8,1% naar 8,6%. Arm zijn terwijl je werkt dus. We gaan op zoek naar de oorzaken en de oplossingen. Heb je een vraag, stel hem via Twitter @BNR, via Facebook. Je mag me mailen, askme@bnr.nl. Je kan ook WhatsApp, het nummer vind je op bnr.nl. Of bel even naar de studio 020-468-4x0 en stel je vraag live in de uitzending. Mijn gasten, ZZP-expert Pierre Spanings en nu ook aan de lijn Marian van Noord van FNV Zelfstandigen. Marion, goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja, signaleer jij onder je leden dat armoede een groot probleem is?
Nou ja, de meeste mensen die lid bij ons zijn, die kunnen in ieder geval het lidmaatschap nog betalen. Dus af en toe hebben wij dat mensen opzeggen vanwege het feit dat ze weinig opdrachten hebben of het niet meer kunnen betalen. Maar over het algemeen is dat niet zo. Maar wij horen natuurlijk wel, en we zien nu ook uit het onderzoek, dat er wel armoede is onder de zelfstandigen, ja.
Ja. Maar de stijging van ZZP'ers met een laag inkomen is gestegen van 8,1% naar 8,6%. Hoe verklaren jullie dat?
Nou ja, volgens mij twee oorzaken. Je hebt ook verschillende soorten zelfstandigen. Volgens mij hadden jullie dat daar hiervoor ook al in de uitzending over. Kijk, je hebt de zelfstandigen die niet op een andere manier kan werken dan als ZZP'er, omdat ze niet aan de bak komen en tegen een laag tarief, omdat naar onze mening bedrijven alleen maar nog ZZP-werk aanbieden en niet meer werk in loondienst. Die mensen zouden eigenlijk wel in loondienst willen, maar kunnen dat meestal niet. Of dat, dat is niet meer zoals het gedaan wordt. En je hebt de zelfstandigen, vaak de freelancer die zijn vak wil uitoefenen, maar te maken heeft met bijvoorbeeld een aantal grote opdrachtgevers of bemiddelaars en daarvan afhankelijk zijn. Nou, de één voorbeeld is bijvoorbeeld de mensen die niet anders aan de bak kunnen komen dan als ZZP. Zie je, nou ja, dat is net ook al genoemd in de landbouw, de schoonmaak en zeg maar even de laag opgeleide en de hoog opgeleide die een vak uitoefenen. Kijk even naar uw eigen beroepsgroep, de journalisten. Ja, die hebben te maken met over het algemeen met een paar aanbieders. En dan worden die tarieven nogal omlaag gehaald.
Ja. Maar zou het helpen, dat vraag ik aan jullie beiden, want ik kreeg net die vraag binnen. Zou het helpen om ook een minimumtarief voor ZZP'ers in te voeren?
Ja, dat is iets wat wij aangegeven hebben. Kijk, de minister heeft dat natuurlijk ook aangegeven van een algemeen minimumtarief. Wij denken dat het handig is omdat een minimumtarief omdat in verschillende sectoren verschillend betaald worden, omdat per se of in een CAO te kunnen regelen. Dat kan nu nog niet, hè. Dat mag niet van de mededingingsautoriteiten. Maar dat zou handig wezen om dat sectoraal te gaan bekijken van joh, wat is hier een minimumtarief? En je kan heel goed vergelijken met bijvoorbeeld een CAO-loon wat er is. En dan nog rekening houdend. Want dat zie je hier uit het onderzoek natuurlijk ook. Als jij een tarief hebt van €12, een laag tarief, ja, je moet je ook nog nagaan. Dat je ook nog je verzekeringen moet betalen. Rekening moet houden met van als je gepensioneerd raakt, dat je nog wat extra geld wilt hebben. Ja. Dus dan zou het handig zijn om dat per sector te gaan regelen.
Ja. Pierre, een soort van zeg maar toelaten van een minimale kartelvorming voor dit soort sectoren. Alleen maar om het inkomen te kunnen veiligstellen.
Ik zei vroeger helemaal keihard nee meteen op dat soort voorstellen. Ik ben daar een heel klein tikkie genuanceerder over geworden. Ik denk dat het in elk geval goed zou zijn om groepen ZZP'ers in een bepaalde sector, bijvoorbeeld de fotojournalisten, als die zelf graag samen willen onderhandelen of als die graag een vakbond via voor hen willen laten onderhandelen. Daar zie ik eigenlijk het bezwaar niet in. Een algemeen minimumtarief voor ZZP'ers, of wat het kabinet in eerste instantie wilde. Op het moment dat iemand minder verdient dan €15 per uur, dat van rechtswegen omzetten in een arbeidsovereenkomst, daar geloof ik niet in. Dat gaat alleen maar ellende veroorzaken.
Ik heb meneer Sandek aan de telefoon. Goedemorgen. Wat was uw vraag?
Ik heb een vraag. Waarom ZZP'ers gewoon niet zo'n ZZP-schap omzetten naar bijvoorbeeld de BV-vorm? Dat is gewoon fiscaal aantrekkelijker. Bij de bank heb je veel minder moeite om geld aan te trekken. En dat heeft heel veel voordelen. En dat begrijp ik eigenlijk niet goed eigenlijk. Kijk, als ZZP'er ben je gewoon heel graag ondernemer. En dan heb je beperkte mogelijkheden als je een andere juridische entiteit kiest, bijvoorbeeld privé, dat hoeft helemaal niet veel te kosten. Dan ligt de wereld voor je open, zou ik zeggen, eigenlijk.
Dat is waar. Het enige is van natuurlijk, kijk, vroeger had je €18.000 nodig om een BV te beginnen. Dat heb je niet meer nodig, want moest je gestort kapitaal hebben. Dat heb je nu niet meer nodig. Maar ja, je hebt wel notariskosten van tussen de €500 en €700. En je moet minimaal €3 inzetten. Dus dat is dan niet zo makkelijk. Maar ja, er zijn toch mensen die notariskosten ook niet kunnen betalen. Ik zie jou wel huppelen hier in de studio, Pierre.
Op een bepaald moment in je ontwikkeling als zelfstandig ondernemer is het verstandig, slim, aantrekkelijk om de overstap te maken van eenmanszaak naar een besloten vennootschap. Punt is dat je daarvoor wel, met alle kosten die je moet verrekenen, belastingtoeslagen die anders gaan werken, belastingaftrek die anders gaat werken, je moet toch zeker wel een 100.000 euro per jaar omzetten.
Ja.
Wil het voor jou interessant zijn om van eenmanszaak naar BV te gaan? De groep waar we het hier over hebben zit niet op een ton omzet per jaar, maar heeft een inkomen onder de 1100 euro per maand.
Ja.
Echt twee werelden. Die krijg je niet bij elkaar.
Nee, dat kan je niet. Oké, nee, dat is duidelijk. En heeft het ook helemaal geen zin om een BV te beginnen, natuurlijk. Even kijken. Ja, Ron Jacobs, goedemorgen.
Ja, goedemorgen.
Jij had een vraag. Ja, ik hoor je hoor. Zeg het maar, je had een vraag.
Ja. Ja, ik heb zelf een pool van zes ZZP'ers in dienst. En als ik daar naar kijk, dan heeft de helft die heeft zijn zaak altijd goed op orde. Hebben de verzekeringen geregeld en betalen ook keurig altijd hun afdrachten. En de andere helft die heeft eigenlijk altijd hetzelfde probleem. Dat ze het eigenlijk nooit echt op de rit krijgen. En ik heb ook het gevoel dat ze altijd een beetje blijven worstelen, zeg maar, met die achterstand. En nou, er wordt er gezegd vanuit de overheid, maar zouden vanuit de Kamer Verkoophandel, waar ze uiteindelijk een nummer ook aanvragen, zou daar vandaan niet meer sturing kunnen komen dan?
Marianne?
Ja, nou ja, dat is, vroeger had je, dan moest je een cursus volgen voor het ondernemerschap, een ja. Detailhandel.
Detail, of ja. Ik ken het nog, middenstandsdiploma ken
ja,
ik nog, ja.
Middenstandsdiploma moest je halen. En ja, die meneer heeft natuurlijk wel gelijk. Er zijn natuurlijk ook best wel veel mensen die een eigen onderneming beginnen en zich niet realiseren wat er allemaal bij komt kijken. Dat je je zaakjes goed op orde moet hebben. Kijk, en dan is ja, de Kamer Verkoophandel natuurlijk de eerste waar je naartoe gaat. Die geeft trouwens ook wel cursussen, hè, van vanwege, nou ja, waar moet je op letten als je ondernemer wordt. Ook wij doen dat als FNV, hè, goed van start. En waar moet je allemaal op letten als je een eigen zaak begint. Maar heel veel, ja, een aantal mensen zal dat toch niet gaan volgen. Maar ik geef die meneer gelijk, het is wel van belang als ondernemer. Want je, ja, je onderneemt voor eigen rekening en risico, dat is niet niks. Dat je ook wel je zaakjes goed op orde hebt. En een Kamer Verkoophandel zou daar inderdaad een goede bijdrage aan kunnen leveren.
Ja, ik heb hier een vraag ook van iemand via Twitter. Wat praat u nu echt over? Inkomen voor de inkomstenbelasting of besteedbaar inkomen? Zelf al 25 jaar ondernemer en gemerkt leuk te kunnen leven terwijl IB-opgave laag was.
Het CBS-onderzoek waar we wat de aanleiding is voor deze hele discussie gaat over netto inkomen. Dus dat is voor ZZP'ers is dat het wat er overblijft na aftrek van je kosten.
Ja.
Ja.
Oké, duidelijk. Ik heb hier iemand die heeft een opmerking. Goedemorgen, ik heb uw naam niet doorgekregen.
Goedemorgen, met Ties.
Hi Ties, hi.
Ja, oh ja, ben ik er. Mm-hmm. Ja, nou ja, ik ben zelf ook al 21 ZZP'er. En ja, mijn opmerking is, als ik, ja, dan spreek ik hier een beetje voor eigen parochie. Maar er zijn heel veel jonge ZZP'ers die hier beginnen. Die hebben geen gedegen opleiding. Zijn op zich uitstekende vakmensen. Dat wil ik niet zeggen. Maar ze zijn nergens voor verzekerd. Hebben totaal geen AOV-verzekering. Terwijl dat ze wel een belastingvrije voet hebben van rond de 7000 euro. Mijn voorstel is gewoon om die mensen beter voor te bereiden op het ZZP-schap. Voordat ze, want het zijn voor de Belastingdienst gewoon de normale ondernemers. ZZP, dat is maar iets dat je geen personeel hebt. Maar je bent gewoon een ondernemer voor de Belastingdienst. Dus ja. Ik zou zeggen, bereid deze mensen beter voor. En gooi ze, ja, leg een beetje meer, gooi wat meer drempels op om het ZZP-schap te beginnen. En bereid je beter voor, dat is mijn punt.
Ja, meer drempels, Pierre.
Ja, ik hoor Ties twee dingen zeggen. Aan de ene kant bereidt mensen er beter op voor om ZZP'er te worden. Aan de andere kant werpt meer drempels op. Dat vind ik twee heel verschillende dingen. Wat ik in elk geval.
Het voorbereiden hebben we het net al over gehad. Je had vroeger had je die opleiding, de binnenstandsdiploma's zonder andere. Maar ja, meer drempels op hebben. Dat mensen niet zomaar kunnen zeggen: ik word ZZP'er.
Ja, hemel.
Het is vroeger in de kerk voor jou, dat weet ik.
Nee, ik weet dat heel veel mensen vinden dat het te veel ZZP'ers zijn. En dan kijk ik naar de statistieken over hoe gelukkig mensen zijn en hoe gezond mensen zijn. En dan zie ik dat ZZP'ers daar voortdurend bij elk onderzoek veel beter op scoren dan mensen in loondienst. Dus wat dat betreft denk ik dat er veel meer reden is om werknemerschap terug te dringen dan om ZZP terug te dringen.
Oké. Maar ja, Marian.
Ja, daar kan ik niet anders dan op reageren natuurlijk. wij zijn ook, hoor, want ik bedoel, we zijn een belangenbehartiger voor alle werkenden, dus ook voor de zelfstandigen. Dus inderdaad, mensen zijn blij met vrijheid, eigen kunnen handelen en hun werk kunnen doen. Dat is zeg maar even de vrije, blije zelfstandigen. Er zijn er gelukkig heel veel van, maar er is ook een andere groep waar we het hier over hebben. En die is over het algemeen niet zo gelukkig. En ik denk dat met name de groep waar wij het hier over hebben, dat daar die drempels wel voor opgeworpen zouden moeten worden. Maar we moeten ook even kijken. Kijk, dat heeft een toevlucht genomen de afgelopen jaren. En dat komt ook, het is ook wel een beetje het verdienmodel geworden van bedrijven, van opdrachtgevers. Want als je even kijkt naar arbeidskosten, ja, een zelfstandige die zich verder niet verzekert, helemaal niks doet en een tarief heeft van ik noem het 12, 13 euro
per uur.
Ja, dat is natuurlijk veel goedkoper dan een werknemer waar je dan ook nog gewoon keurig netjes de verzekeringen voor regelt. Kijk, ja. En wij zeggen als FNV, zelfstandigen prima, hartstikke goed, maar we vinden een paar dingen dat geregeld zou moeten worden. Nou, dat is wat meneer Spanning net ook al zei over de fotojournalisten, de mogelijkheid om te kunnen onderhandelen namens een groep zelfstandigen. Verzekeringen, dus wij zijn ervoor dat er een arbeidsongeschiktheidsverzekering een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering komt. Dan gaat het tarief al hoger, want dan zit dat al ingecalculeerd. En de mogelijkheid voor zelfstandigen om ook toegang te krijgen tot pensioenvoorzieningen.
Nou, ik heb een BV en ik heb een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Maar ik mag je eerlijk zeggen, dat drukt wel heel erg zwaar op mijn begroting ook.
Ja, en daarom zeggen wij, dat moet helemaal gelijk. En nou ja, vraagt u maar eens een bouwvakker. Die is echt helemaal heel veel geld kwijt, of een stukje door. Ook omdat hij een hoger risico heeft, kan hij zich nog ineens verzekeren tot pensioengerechtigde leeftijd. Dus daarom zeggen we, nee, zoiets moet je collectief regelen. Voor alle werkenden in Nederland, of voor alle zelfstandigen, dan heb je de solidariteitsregel, jong en oud. Mensen die een zwaar beroep hebben, mensen die een beetje een makkelijk beroep hebben. En we zeggen ook van, het hoeft niet gelijk een verzekering voor kortdurende ziekte, want dat zou je als zelfstandig ondernemer zelf kunnen opvangen of moeten opvangen. Maar echt voor langdurige arbeidsongeschiktheid, ja, daar moeten we gewoon een regeling voor treffen. Want dat kan je haast niet verzekeren. Dan ben je zoveel geld kwijt. Een bouwvakker is 1000 euro per maand kwijt.
Ja, maar we gaan er zo verder over praten. Ik moet even naar de break. Enig wat ik kan zeggen, ja, als ik 2 dagen niet werk, heb ik echt een probleem gewoon. Dus kortdurende ziekte, ook dat is moeilijk op te vangen vaak als je geen vlees op je botten kan krijgen. Doordat er gewoon weinig betaald wordt in de markt. Nu heb ik natuurlijk dat probleem in, maar ik zeg het even ook. Ik leg het even voor. We gaan zo verder met het laatste kwartier. En als jij er nog vragen hebt, wil ik het graag van je weten. Ik had iemand aan de lijn hangen, die heeft helaas opgehangen omdat het een beetje te lang duurde. Bel me gerust even terug. 020 468 4x0.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything.
Vandaag hebben we het over armoede onder de ZZP'ers. Je kan je vragen stellen via Twitter, het BNR, via Facebook, of je mag me even bellen 020-468-4x0. Bij mij is ZZP-expert Pierre Spanings en aan de lijn heb ik Marian van Noord van de FNV Zelfstandigen. Maar eerst even aangeschoten voor onze eigen zelfstandige Thomas van Zijl van BNR Zaken doen. Thomas, wat ga jij het als Uber ZZP'er over hebben vandaag?
Ik ga het hebben over groene vingers, althans die heb ik zelf niet, maar ik hoop dat er mensen zijn die die wel hebben en die luisteren, want
ik heb ze ook niet.
Nee? En vroeg me dat af, want ik heb jouw woning wel eens gezien. Op Funda staat het daar nog steeds.
Ja, gelukkig heb ik een hele goede hovenier die dat
ook heeft. Ja, nou, maar hoeveel tegels heb jij om die woning heen liggen? Of kies je toch voor groen?
Nee, ik kies voor groen. Ik heb liever groen. Het is ook voor de afwatering beter uiteindelijk en alles. Dus,
Ik heb de CEO van Intratuin, want daar gaat het over. Peter Paul Klein-Bassink, al een keertje eerder gesproken. En toen was een van de thema's onttegeling.
Ja.
En ik denk dat dat nog steeds een van zijn missies is. Om ervoor te zorgen dat mensen toch weer kiezen voor wat meer flora en fauna en iets minder voor die makkelijke tegels. Kijken of dat ook echt gaat lukken. Waar we het ook over gaan hebben met het beleggerspanel is de al dan niet aanstaande deal tussen de Verenigde Staten en China. Want betekent dat nou het moment om in Chinese aandelen te gaan zitten of niet? En we gaan praten met iemand die heeft een soort Tinder bedacht voor hits. Dus diegene wist al van tevoren, nog voordat hij de hitlijst inkwam, dat Zoute Landen van Bluff een hit werd. Omdat hij dat onder, ik meen, 10.000 of 100.000 proefpersonen had getest.
Dat lijkt me heel mooi. Dat is zeker voor de platenmaatschappijen wel aardig om te weten.
Precies, en je kunt dus als beginnende artiest, als je dat dan weet,
ja,
naar een platenmaatschappij stappen en zeggen van, hey, luister eens, dit heeft potentie.
Kijk, dat hoor ik graag.
Net als deze uitzending, hè?
Nou, toch ja, net als dit, maar die hebben ze altijd. Dames en heren, vanaf 12 uur zou ik zeggen, blijf vooral luisteren. Want dan gaan we zaken doen met Thomas van Zijl. U heeft gehoord genoeg onderwerpen die ons bezighouden hier. Dank je wel voor je bloemetje. Altijd kiezen voor groen. Ik krijg een bloemetje van Thomas, dat doet hij niet vaak. Maar dank je wel. Ik ga even naar Ronald, want die hangt aan de lijn. Ronald, goedemorgen.
Ja.
Oeh. Hallo?
Ja, hallo, ben je er nog?
Ja, jij bent er ook nog, ja.
Ja, ah, mooi, hier gaan we. Ja, nou, ik werk al 25 jaar voor mezelf.
Mm-hmm.
En ja, ik doe wel alle afdracht. Arbeidsongeschiktheidsverzekering heb ik, pensioenopbouw en zo. En wat ik merk bij al die mensen die de laatste tijd beginnen, die moeten een behoorlijk bedrag betalen per maand voor al dat soort verzekeringen. En wat ik het rare vind, als je kijkt naar een werknemer, als je op zijn loonstrookje kijkt, betaalt hij vele malen minder dan een ZZP'er. Dus, en alleen de...
Ja, dat betaalt de werkgever voor hem allemaal.
Hè?
De werkgever betaalt al die andere dingen voor hem.
Ja, dat klopt, want die moet dat inhouden. Dus, ja. Maar als iemand voor zichzelf begint, komt hij over het algemeen uit loondienst. En waarom wordt het dan niet gelijk doorgetrokken dat die ZZP'er hetzelfde bedrag blijft betalen? Waarom moet dat in één keer zo verschrikkelijk duur zijn voor een ZZP'er? Terwijl die eigenlijk hetzelfde betaalt, alleen de werkgever houdt het in als die in loondienst is.
Ja,
en
is...
dat vind ik het raar, dat er zo'n groot verschil in zit.
Nou, ik denk dat als ik het met mijn Jan Boerenfluitjes verstand mag zeggen. Ik denk dat het, en dan kijk ik even, want ik zie je diep zuchten, Pierre. Ik zie heel diep zuchten. Ik denk dat het gewoon te maken heeft met het feit dat als je op een gegeven moment zelfstandig wordt, dat je de afdrachten die door je werkgever gedaan worden, dat je die zelf moet doen. En dan gaat de kosten omhoog.
Vooral bij de grote uitgaven voor zekerheid zie je dat. Pensioen is natuurlijk een bekend probleem.
Ja.
In veel werknemer-werkgeverrelaties is het 50-50 verdeeld. Of betaalt de werkgever zelfs meer een groter deel van de pensioenpremie dan de werknemer. Op het moment dat je zelfstandiger wordt en je krijgt er inderdaad de kans om die pensioenverzekering voor te zetten, maar dan moet je zelf de totale premie gaan ophoesten. Niet alleen jouw deel wat je als werknemer betaalde, maar ook het deel wat daarvoor jouw werkgever betaalde. En dat betekent alleen al aan pensioenen dan een verdubbeling van de lasten.
De lasten, ja. Dat is, nou,
het is gewoon zo.
Het is gewoon zo, ja. Bart, goedemorgen.
Hi, ik had een vraag voor de FNV.
Ja.
Die zijn altijd wel bezig met degene die aan het werk zijn. Dat ze te weinig verdienen en dat is niet goed en dat is niet goed. Zouden ze niet moeten beginnen bij degene die thuis zitten, die helemaal niks doen? Om die eens goed af te romen en wakker te schudden. En dat over te hevelen naar degene die zijn nek uitsteekt, die aan het werk is. Zou dat niet een mooier ding wezen?
Je bedoelt dat je de mensen die thuis zitten en niets doen, dat je die meer gaat motiveren om aan het werk te gaan?
Dat je daar nou eens even aan gaat trekken, dat je zegt, jongens, verdienen jullie niet of krijgen jullie niet te veel? En dat een beetje naar die ondernemers doen. Om die te verlichten in hetgeen wat ze moeten doen.
Ah, jij wil gewoon dat de uitkeringen omlaag gaan en dat het geld naar de ondernemers gaat.
Nou, dat zou wel aanwezen. Want als je gewoon hier het land binnenkomt, dan heb je ook alle middelen krijgen gelijk. Waarvoor een ondernemer niet, een jongen die keihard werkt en zijn nek uitsteekt om te overleven ook nog. Heel veel jongens.
Ja.
Die niet midden in bed leggen.
Ja, jullie moeten bij de FNV, Marianne, moeten jullie meer gaan kijken naar de mensen die thuis zitten.
Ja, ja. Nou ja, laten we wel zijn, de meeste mensen die thuis zitten zouden dolgraag aan het werk gaan. Maar oké, meneer wordt op zijn wenken bediend. Want wat wij doen is, wij geven voorlichting aan mensen die inderdaad thuis zitten van, kan je een eigen bedrijf beginnen? Dus starten vanuit een uitkering, starten vanuit de WW, vanuit de bijstand. En als je dat zou willen, hoe zou je dat dan kunnen doen? Want wij weten inderdaad, voor mensen is het heel vervelend thuis te zitten. En die gaan liever aan het werk. Dus dat doen wij.
Ja. Nou, ik was laatst als ik in Breda. En daar hebben ze zo een zo'n vernootschap voor werklozen, hebben ze. Die hun eigen business willen beginnen. Dat noemen ze scharrelondernemers. En ik vond dat een waanzinnige constructie. Je ziet ook die mensen hoe die opbloeien, weet je. Die zitten in een soort van dingen met elkaar. In een soort klein, ja, hoe moet je het noemen? Een soort vernootschap zitten ze met elkaar, waarbij ze altijd gezamenlijk proberen dingen in te kopen en gezamenlijk zeg maar proberen te ondernemen ook. En dat het vanuit de gemeente dan ook rekening wordt gehouden met deze mensen, dat ze ook niet direct dan in die ZZP-regeling vallen. Maar dat ze tenminste een beetje, ja, hoe moet ik het zeggen, dat men een beetje coulanter is met de regels, zodat deze mensen zich kunnen opbouwen. Maar daar begint het denk ik ook bij de politiek. Bart zei het net van, ja, weet je, mensen komen het land hier binnen en die worden direct, krijgen direct een uitkering, alles en zo. Ik denk dat daar ook de politiek een verantwoordelijkheid heeft. Want ik vind van, als mensen hier als vluchteling naartoe komen, whatever, ja, dan zitten ze vaak 5 jaar in een asielzoekerscentrum voordat ze dan uiteindelijk een zogenaamde status krijgen. Nou, die mensen hebben 5 jaar lang hebben ze niets gedaan. Dus zijn ook niet aantrekkelijk voor werkgevers. Zijn 5 jaar lang onderhouderen zat. En die zitten in een soort van stramien van, ja, dit is het makkelijkste, dan ga ik lekker zo door. Dus ik denk dat daar gewoon ook veel eerder bij de poort al moeten zeggen, jongens, je kan hier binnenkomen, maar op het moment dat je binnenkomt, ga je ervoor zorgen dat je aan het werk gaat. En het werk dat ik je geef, daar moet je ook voor kiezen. Anders ja, is er geen ruimte voor jou. Zou dat een oplossing zijn?
Ik begrijp je verhaal helemaal. En ik herken het ook van de mensen die over wie je het hebt en van wie ik er een aantal ken.
Ja.
Na die hele procedure, jaren neemt dat in beslag, is het een godswonder als mensen nog uit die put komen en weer aan de slag gaan, de mouwen opstropen en niet op de bank blijven zitten. Heel veel bewondering voor verdienen. Alle steun.
Precies. Marieke, goedemorgen. Marieke?
Hallo?
Hi.
Hallo. Spreek met Anita van Veen.
Oh, Anita. Ik zag Marieke staan. Mijn excuses. Maar Anita, leuk dat jij belt. Hi.
Geef niet hoor, geen probleem. Nou, wat mij opvalt in de hele discussie, dat ik eigenlijk mis dat er verschillende groepen ZZP'ers zijn. ZZP'ers die zich heel bewust kiezen voor dit vak. Daar ook voorbereiding voor treffen en zich in verdiepen. En ZZP'ers die eigenlijk gedwongen worden om deze constructie uit te voeren. En gedwongen worden door bedrijven om als ZZP'er aan de slag te gaan. Deze mensen kiezen daar niet bewust voor. Hebben dan vaak ook niet de neiging om daar verder in te verdiepen. En zich goed voor te bereiden. En daar een goed verdienmodel op te maken. En ik denk dat we echt onderscheid moeten maken tussen de bewuste ZZP'er en de niet bewuste ZZP'er. En die dus ook in die constructie terechtkomen. Ja, en daardoor in de problemen komen.
Ik denk dat het ook het probleem is dat door de hele uitzending loopt een beetje. Dus die mensen die, en ik denk dat Marianne dat ook mee eens is, die mensen die eigenlijk aan de onderkant die gedwongen worden in die ZZP-constructie te komen. Ik heb hier trouwens een Twitter over van Martin Berghorst. En die zegt van, Jurgen, ZZP, dat is niks mis mee. Uitknijpconstructies zoals bezorgers voorkomen in de wet. Voorkomen kan door in de wet een uurloon van 2 of meer... keer minimumloon te zetten, dan in dienst nemen. Dan is in dienst nemen goedkoper. Consultants en zo komen er wel. Ja, ik denk dat het gaat erom van die mensen die voor die bezorgers die tegen een gedwongen minimumloon ZZP'er moeten worden. Met al die constructies al genoemd waar mensen bedenken. Ik denk dat daar het probleem ook ligt, volgens mij.
Ja, klopt.
Ja, toch?
Nee, klopt niet.
Klopt niet?
Nou ja, kijk, het is natuurlijk zo dat je op elk moment in de tijd het onderscheid kunt maken in die twee groepen. Maar het is niet zo dat wie vandaag in groep 1 zit, daar over 2 jaar, over 3 jaar, over 10 jaar nog steeds in zit. Mensen hebben loopbanen in leven en in werk, ontwikkelen zich en verschuiven ook, groeien door van de ene groep naar de andere. Heel mooi onderzoek van het CBS, zelfde als wat de cijfers aanleverden over werkende armen. CBS 2 jaar geleden liet heel duidelijk zien dat ook mensen die met een negatieve aanleiding, ontslag, bedrijf opgeheven, noem maar op, ZZP'er werden, dat die na 1-2 jaar bijna net zo tevreden waren over hun werk, maar, over hun positie.
Ja, ik moet afronden.
Mensen die dat een zelfstandige keus maken.
Ja, ik geloof dat het is waar, maar je hebt ook altijd mensen die dat ondernemersbloed, zoals ze het noemen, niet hebben en die toch gedwongen zo'n situatie altijd aan de onderkant zullen blijven hangen. Dat is gewoon een feit. En daar moeten misschien regelgeving voor komen. Ik moet helaas afsluiten, dus we hadden nog heel lang hierover door kunnen praten. Ja, ik vind het ook heel erg, Pierre. Maar het is niet anders. Ik sprak met de ZZP-expert Pierre Spanings en anderlein had ik Marian van Noord van FNV voor Marion. Marion van Noord had ik aan de lijn en zij is van FNV Zelfstandige. Hou onze website in de gaten, bnr.nl en onze websites. En blijf vooral vragen, want als je niks vraagt, kom je niks te weten. Zometeen gaan we zaken doen met Thomas van Zijl. Ik ben er morgen weer en ga eerst aan mevrouw Rijman vragen als ik toch nog iemand in dienst mag nemen om tenminste mijn auto voor me te rijden. Dat vind ik zo vreselijk.